Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 25e zondagafdeling, vraag en antwoord 65. Zondag 25, vraag en antwoord 65. Waar de onderwijzer vraagt, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk een geloof? En hij antwoordt daarop, van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des heiligen evangelies en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Tot zover. Schreven wij hierboven, van waar zulk een geloof? En zouden overdenken met elkaar in de eerste plaats de werkmeester van het geloof. In de tweede plaats de werkplaats en in de derde plaats de gereedschappen. En wij zijn 14 dagen geleden gebleven bij de tweede gedachte, namelijk bij de werkplaats van de Heilige Geest. En moesten de laatste gedachten nog met elkander overdenken, namelijk de gereedschappen in de hand van de Heilige Geest, waardoor hij zulks bewerkt. Geliefden, het zou een aanmatiging zijn wanneer wij zouden stellen dat waar het zichtbare woord niet zuiver is of in het geheel niet is, dat de Heere daar niet zou kunnen werken. Al ligt dat niet in de gewone weg des Heeren, ons als mensen past het nochtans niet om zulke stellingen te verdedigen. Want de Heere kan op een voor ons zeer verborgen wijze personen door de levendmakende kracht des geestes brengen tot zijn woord. Of de Heere kan het ook andersom. Hij is een vrij en eeuwig groot God en Heere, de soeverein boven alles en allen. De scherpte die wij erin hadden gezien en met elkaar overdacht aangaande de werkplaats. De werkmeester, hebben we gehoord, is de geest, de werkplaats, de kerk. De scherpte daarvan is, wanneer wij ons met zulke drogredenen zouden ophouden, en wij verkeren wel in een plaats waar het woord des Heren is, en wij onttrekken ons daaraan, of wij gaan onze eigen weg, of wij gaan bewust daar, waar niet overeenkomstig dat woord geleerd en gepredikt en geleefd wordt, dan, als wij onszelf dan trachten te bedekken dat de Heere zulk een vrij werkend wezen is, en dat hij daardoor ook ons wel kan brengen op onze plaats, dan is het een goddeloze verachting van de middelen. En dan kunnen wij naar het geopenbaarde woord des Heren, de zegen van God over ons, niet verwachten. Want de Heere zegent zulks niet. Hij heeft immers gezegd, predik het evangelie aan alle creaturen, onderwijs de volkeren. En dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Daar ziet u de rechte lijn van de prediking van het woord door Gods zending, de onderwijzing. De vrucht daaruit tevoorschijn komende door de werking van de Heilige Geest, namelijk het geloof. En als vrucht daarvan ook niet de aanmatiging dat het geloof belangrijk zijnde de doop niet nodig heeft, maar dat die gelooft en die zich niet laat dopen, die zal verdoemd worden. Want die spreekt uit een aanmatiging over een ingebeeld geloof. Daarom staat er, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Niet alleen die geloofd zal hebben, maar die uit de vrucht daarvan in de gelegenheid zijnde ook hartelijk zal begeren het sacrament van de doop. En omdat God hem anders uitsluit, in dat vers, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Nu, dan ziet u hoe goddeloos het is als wij met de wetenschap dat de Heere op een wonderbaarlijke manier een zondaar van de dood tot het leven kan brengen. Dat de Heer op een wonderbaarlijke manier een zondaar op zijn plaats kan brengen. Als wij die wetenschap met onszelf gebruiken om daarmee onszelf van de prediking van het woord af te trekken of af te houden. Of te blijven daar waar de prediking niet is naar de reinheid van zijn evangelie. Hoewel het alles ten dele is, ook de prediking. Dat we onszelf daarmee bedriegen en niet moeten verwachten dat de Heere dat zegenen zal. Deze laatste gedachte als het gaat over de werktuigen, de gereedschappen waardoor de Heilige Geest werkt, is zeer belangrijk. Want daarin komt de grote waarde niet alleen uit van de kerk waar de Heere werkt, maar wordt ons eigenlijk bovenal bekendgemaakt dat die kerk haar bestaansgrond heeft in God en alleen leeft in en bij de gratie van het woord. De kerk of de gemeente is dus geen kerk of gemeente vanwege haar oude afstamming, vanwege haar eerbiedwaardig verleden. Het is daarom geen werkplaats des geestes, omdat God beloofd heeft in het midden van zijn kerk te zullen wezen. Want als wij met die belofte in de kerk dat woord van God verdoezelen of verachten, dan houdt daarin het kerk zijn op. Het kerk zijn staat of valt met het gereedschap van de Heilige Geest, zijn woord en zijn sacrament. Heeft niets te maken verder met allerlei menselijke dingen. De een zegt, ja, dat is eigenlijk geen kerk, en een ander heeft weer in andere gedachten een opvatting. Maar dat staat er eigenlijk helemaal buiten. Onze vader hebben daarin beleden dat het zeer eenvoudig is om de kerk te herkennen. Daarin, als het alles gaat in de prediking en de sacramenten, overeenkomstig het woord van God. Voelt u dat het woord van God, dat is eigenlijk het kenmerkende in de kerk, het zwaard van de Heilige Geest. En niet allerlei bijkomstigheden. En ook niet dat misschien de een of de ander wel eens een verschil hebt, natuurlijk. Paulus spreekt anders als Johannes en anders als Petrus, maar toch, zij stonden allen op die rechte bodem van het woord des Heren, van de levende God, waar dat niet gevonden wordt. Daar kan het nog wel kerk genoemd worden, maar daar is het geen kerk, geen werkplaats in die zin van de Heilige Geest meer. Dat wij dat nog eens recht mochten verstaan. Dat al die aanmatigende opmerkingen van kerk, wij zijn dit of wij zijn dat, dat slaat allemaal helemaal nergens op. Dat heeft ook nergens iets mee te maken. Als dat ergens mee te maken had, dan zou ik zeggen, dan moeten we allemaal per slag hervormd of RK worden of wat dan ook. Die mensen, ja, die kunnen terugzien hierop en daarop. En martelaren. De Roomse kerk heeft ook een martelaarsboek. Maar voelt ge aan, dat heeft er eigenlijk niets mee te maken. Daar is de kerk waarnaar het goddelijk welbehagen dat God als het ware door Samaria, door deze vervloekte wereld heen gaat om zijn woord het levende water te ontdekken door het woord en de geest. En dan schept God zich, hij stelt zich al daar. En omdat de Heere zijn gemeente krachten zijn verbond regeert, zal ook dat woord haar kracht doen tot in het late nageslacht, waar de Heere zelf aanwezig mag zijn. Dat is eigenlijk de kerk. De kerk gaat dus regelrecht terug tot het welbehagen God en nooit tot een of andere oprichtingsformule of instituering onzerzijds. Nooit. Maar de kerk is altijd voortkomend uit het welbehagen God en geformeerd door woord en geest, levend onder zijn woord en sacrament. Dat is de kerk, daarom hoef je nooit eigenlijk iets naar voren te brengen om te zeggen, ja, maar die kerk, dat is toch eigenlijk de kerk. Want dat raakt helemaal geen, dat raakt de zaak niet. Als je doet naar het belijden der vaderen, dan zou het eigenlijk zo er tegenover moeten staan, dat ieder christen staat er voor zichzelf de schuldige plicht heeft om zich bij de meest zuivere openbaring van het lichaam van Christus te voegen. De volmaakte openbaring is er niet. Maar de meest zuivere openbaring. Dus als je dan, maar ja, waar moet je dat nou zoeken? Als je nou enigszins gefundeerd mag wezen in het woord des Heren, dan is het eigenlijk de weg dat je eens gaat luisteren of dat nou hervormd of gereformeerd hervormd heet of weet ik wat. Maar dat je dan op grond van het woord God en in feite ook dat ervarende voor uw eigen geweten mogen bemerken dat waar u dan luistert, dat het meest is naar het woord des Heren. Daar moet je wezen. Ergens anders niet. Anders hoef je niet te wezen. Want dat kan wel, ik weet niet wat voor pretenties voeren en zeggen wij zijn dit en wij zijn dat. Maar het is de grote vraag nog of dat de Heilige Geest in vele kringen en kerken nog wel werkt in die zin. De protestantenbond hoort ook nog bij de kerk en de remonstranten horen tegenwoordig ook weer bij de zogenoemde staatskerk in die zin dan de Nederlandse kerk. Maar ja, dat kun je toch niet zeggen, dat is de kerk des levende Gods waar het woord zuiver gepredikt wordt en de sacramenten naar de instelling des Heren bediend worden. Voelt u aan hoe moeilijk dat is? Om je eigen ergens op te beroepen. Ik wil dat nooit, omdat ja, je merkt wel eens dat de mensen denken, als je zo met een kleine gemeente bij elkaar zit, dan leeft zo'n gemeente in een zeker verzet, in een zekere agressie tegenover allerlei andere kerken. En die schijn wil ik voorkomen. Want dat is nooit de bedoeling van de prediking. Maar ik wil u wel zeggen, als het erom zou gaan. Waarom zou gaan? Om de een of andere kerk bijvoorbeeld in haar openbaring naar buiten zwak te maken. En om aan te tonen dat het er niets, maar er ook niets mee te maken. Dat zou een koud kunstje zijn. Echt waar? En trouwens alle mooie voorstellingen van wie dan ook, van dat rechtzinnige deel van een bepaalde kerk, zou het toch helemaal niet moeilijk zijn om de grond stukje voor stukje onder hun voeten weg te slaan met het woord Gods. En met heel hun kerkbegrip hun aan te tonen dat het niet van de Heeren is. Maar goed, dat heeft zo weinig zin. Ik zeg het alleen maar, dat wij in ons leven, dan moet je allerlei dingen, dan moet je niet te gauw ontroerd zijn en zeggen, oh dit en oh dat, de mensen zeggen dit, de mensen zeggen dat. Want wat geeft dat? Wat doet dat ertoe? Wat doet dat ertoe? Wat de mens zegt, of dat hij een godsdienstig mens, want tenslotte staan wij alle persoonlijk in rekening bij de Heere God, bij het hoofd, bij de koning van zijn kerk, die zijn woord doet uitgaan. En dan heb ik dan mijn leven lang gehoord bij de een of andere kerk. Maar als ik nou niet onder dat woord Gods heb verkeerd, och, dan baat het mij niet. Dan ben ik zelfs schuldig door God gesteld. Omdat ik niet gezocht heb naar een andere openbaring van het lichaam van Christus, meer in overeenstemming met het woord des Heren. Daaruit kun je ook weer zien de zekere zelfvoldaanheid die over het algemeen ons kerkmensen behept. Want de vooringenomenheid met eigen kerk, met eigen gemeenschap, met eigen leerartikelen is zo groot dat het bij de meesten zelfs niet in de gedachte opkomt, zouden we ons eventueel kunnen vergissen. Nee, dat komt zelfs niet in de gedachten op. Vandaar dat er ook geen worstelen, geen zoeken is naar de zuivere openbaring van de kerk of de meest volmaakt, meest zuivere. De zuiverste is in de hemel. Vandaar dat alles in zo'n zekere dorheid en matheid dan als het ware haar weggaat. Omdat men eigenlijk leeft bij een zeker verloren goed. Men leeft uit een zekere herinnering aan het verleden soms. Maar de kerk zal zich heden openbaren en het werkterrein van de Heilige Geest wordt afgepaald door de verkondiging van woord en van sacrament. Want dat zijn de gereedschappen waardoor de Heilige Geest werkt. U hebt horen voorlezen uit Romeinen 10, 14 dagen geleden is dat ook gelezen. Als de apostel gaat schrijven over de grote waarde van de verkondiging van het woord. Dat hij de woordverkondiging door de dienstknechten als het ware ziet als een middel in Gods hand om tot het geloof, het waarachtige geloof gebracht te worden door de Heilige Geest. En daar wilden wij vanavond even een ogenblik op letten, zo de Heere wil. Om nu eens te wijzen op het verband wat er is tussen woord en tussen geest. Want wij merken wel eens zo onderling en bij elkander en op de catechisaties, ja, dat velen daarover een weinig verwarrend denken. En dat ze zeggen, ja, het woord, maar ja. Het woord, dat is wel belangrijk natuurlijk, maar er moet toch wat bijkomen. Er moet toch wat bijkomen. Bij het woord moet toch komen de werking van de Heilige Geest. Want we hebben toch gehoord dat de Heilige Geest het geloof werkt. Dat hij de auteur is van het zaligmakend geloof. En daarom kun je dan toch niet zo zonder meer spreken over het woord en de theologie van het woord. Ja, geliefde. Deze zaken kan ik mij indenken dat ze uw aandacht wel eens vragen. Maar laat me vooraf opmerken wat ik daar nu zei aangaande het woord. Dat leert de Heilige Geest, hoor. Dat leert de Heilige Geest, juist. De Heilige Geest is het juist die leert dat het woord van God, dat het richtsnoer en de basis is. Dat leren wij niet. Dat leert de Heilige Geest. Bedenk dat toch. Dan ziet ge veel moeilijkheden vervlieten. Want juist uw spreken van dat woord. Ja, je kan wel zeggen dat woord. Dat geeft juist te kennen. Dat u daar nog geen kennis aan hebt. Voor uw eigen leven. En dat u daarin nog geheel in het bewegelijke. Van uw innerlijke gevoel gesteld zijt. En daarom spreekt ge zo. Dat ge zegt, ja, maar het woord alleen dat is. Want de Heilige Geest, die leert het, zijn ellendige, meer en meer, bij aan en bij voortgang, dat alles valt, alles sneuvelt, alles wankelt, maar alleen het eeuwig blijvende woord van God, dat staat tot in der eeuwigheid. En alle vlees is als gras. Dat is een werk voor de Heilige Geest. Nu ja. Gij zegt in uw hart, hoe is dat dan? Nu, het is u voorgelezen. Hoe zullen ze geloven indien het hun niet gepredikt wordt? Het geloof is uit het gehoor door het gepredikte woord God. Je leest ook dat Petrus, meen ik, zegt, wedergeboren door het onvergankelijke en eeuwig blijvende zaad van het woord. Ja, zegt u, maar toch. Maar toch. Hoe komt het dan dat in de praktijk van ons leven, en neem nu eens in het algemeen in de kerk, dat je daar wel degelijk kunt bemerken zo'n grote afstand tussen woord en geest? Zeg eens, hoeveel gemeenten zijn er toch ook in ons land, waar je nog enige mate van toch mag zeggen dat het woord er nog bediend wordt. En niet zomaar een vrijzinnig woord, maar een woord naar het woord. En dat het toch al te samen eigenlijk, ja, wat merk je nou van het werk des geestes? En dat alles in zo'n dorheid en in zo'n matheid nederligt. En dat op een kerk waar 1000 mensen onder het woord zitten, misschien 15 mensen onder het sacrament verkeren. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Ja, dat is zeker een grote vraag. Dat is een grote vraag. Maar toch wilden wij uw aandacht daar een ogenblik bij bepalen, om daarin op grond van het woord te zoeken naar de rechte weg. De apostel, als hij de grote waarde van het woord heeft gepredikt en van de zending gezonden zijn om dat woord te prediken. Want hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden zijn? Hij komt tenslotte tot een vraag, hebben zij het dan niet gehoord? Als hij een ogenblik teruggrijpt naar Israël, dat volk van de oude bedeling. Ja, toch? Het is wel gehoord. Het geluid is uitgegaan over de ganse aarde. Toen, maar ook nu. Door apostelen en profeten heeft de Heer zijn evangelie op de aarde doen prediken. Denk aan de 70 ook die hij uitgezonden heeft. Israël kan dus niet zeggen dat zij het niet gehoord hebben. Israël kan dus nooit zeggen, wij wisten daar niet van. Zelfs kun je niet zeggen dat Israël het niet begrepen heeft, want ze hebben het heel goed begrepen. Ze hebben het heel goed begrepen. Ja, dat gaat de apostel Paulus verduidelijken in het begin al met Mozes. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is door het woord. De ziel die het doet, zal door hetzelfde leven. Dat was het woord der prediking dus. Wat Mozes den volken voorgehouden had. En wat gebeurt er nu? Kijk, de bedoeling van dat woord en van Mozes was om die mensen te leiden naar de gerechtigheid des geloofs. Je kunt het als het ware proeven in die woorden. Mozes die wil het volk niet bedriegen. Hij wil ze niet een wanklank laten horen. Maar hij wil de mens als het ware toeroepen. Merk eens op, het is onbereikbaar ver. Gij kunt door uw doen God nooit meer ontmoeten. Maar wat zei diezelfde Mozes in Deuteronomium 30 aangaande de gerechtigheid des geloofs? Want dat woord wordt door Paulus aangebracht, merk er wel op. Dan haalt hij van Mozes aan dat hij sprak, zeg niet in uw hart, wie zal opklimmen naar de hemel? Alleen Mozes gebruikt daar de naam van Christus niet. Maar Paulus die verklaart wat Mozes daar bedoelde. Dat is Christus van boven naar beneden halen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Dat is Christus van beneden naar boven brengen. Maar nabij u is het woord in uw mond. Zie je wel? Mozes predikte de rechte prediking. Hij had het wel over de gerechtigheid der wet. Als hij zei, de ziel die zulks doet, die zal leven. Maar zijn boodschap was, laat af en weet dat de Heere God is. En dat wij, diep ellendige, verloren, nooit meer tot God kunnen de genaken zondaren zijn. Dat was de boodschap.
Daarom predikt hij het liefelijke evangelie. Zeg niet in uw hart, het is zo onbereikbaar. Het is zo ver en het is zo moeilijk. Want wie kan de wet toch vervullen? Wie kan al de goede werken doen die God kunnen behagen? Wie kan voor hen bestaan? Zeg dat niet. Je mag dat wel zeggen, maar hoor er dan bij dat het is niet ver. Het is niet in de hemel, het is niet in de afgrond, maar het is nabij u. Kijk naar de offeranden. Hoor naar de priesters en de profeten. Het is de gerechtigheid des geloofs in Christus. In het land ten brandoffer voorzien. Maar nou krijg ik. Heeft Israël het niet gehoord? Jazeker. Je maakt mij niet wijs dat ze het niet begrepen hebben ook. Ze hebben het heus wel begrepen. Al was het dan misschien een verstandelijk begrijp, hoe dat we het ook noemen wilden. De heidenen, die begrepen het niet. Maar die hebben het geloofd. Maar de joden, die begrepen het heel goed en hebben het verworpen. En ze hebben toch eigenlijk met eerbied gesproken onder die preken van Mozes gezegd. Je kan dat nou wel zeggen, nabij u is het woord en klim niet in de hemel en graaf niet naar de afgrond, maar dat doen wij wel. De ziel die zulks doet, die zal leven. En daar verklaart het volk moedwillig zijn vijandschap tegen de genade Gods. Tegen de ontferming Gods en tegen het dierbare evangelie. Daar moet je niet gering over denken. Want wij weten wel dat uit Israël heeft God zijn kerk uitverkoren en binnengehaald. Maar het volk als algemeen volk, daarvan staat geschreven, het overblijfsel alleen is behouden geworden naar de verkiezing zijner genade. En al is dat altijd wel zo. Toch wil het ons in zonderheid zien, ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof, vanwege hun brute verwerping van de gerechtigheid van Christus. Want wij worden straks ook daarin geoordeeld als verwerpers van Gods genade en gunst in Christus geopenbaard. Dat is nou de mens eigen. Daaruit zie je nu dat er geen derde weg is. Maar wij zijn of op het ene spoor of op het andere spoor. Ook hun was het evangelie, maar ze bleven wederspannen. En tegenspreken. Dat wil zeggen, ze gaven ten slotte, wat het merendeel betreft, die dierbare genade van God een trap. En ze zeiden, wij zullen het zelf wel doen. We zullen het zelf wel in orde maken. En dat liep uit op ongerechtigheid en op afgodendienst. Maar de diepe achtergrond, geliefde, was de verwerping, de verachting van het woord. En daar gaan wij mee aan. Daar gaan wij aan als we dat doen. Daar gaan wij gewisselijk mee te gronden. Er blijft niets van ons over. Ja, zegt u, nou, dan heb ik het goede voorbeeld net te pakken. Daar heb ik het gegeven. Er is een volk dat leeft onder de beademing van het woord. Ze krijgen de boodschap van de gerechtigheid die uit te werken is. Maar die andere gerechtigheid des geloofs. Het is hun duidelijk voorgesteld in de diensten der offeranden, in de aanvang van de wet. Ik ben de Heer uw God. De Heer heeft het duidelijk gezegd, al was het nog in schaduw. Ze hebben het ook heus wel begrepen, min of meer, want die priesters, je moet niet denken dat die achterlijk geweest zijn. Die hebben den volke heus wel onderwijs gegeven. Maar, je hebt het zelf gehoord nu, kunt u zeggen. Het merendeel dat heeft het niet gewild. Dat heeft gezegd, kijk eens, wij hebben liever werken dan genade. Wij hebben liever wat in handen dan in hoop. Wij hebben liever onszelf dan een lam. Ja, nou kunt u zeggen, ja, maar wie wil er dan wel? Kijk, dan kom je op een kardinale vraag, wie wil er dan wel? Wie wil er dan wel? Je kunt zeggen, alleen de uitverkorenen. Je kunt ook zeggen, wiens verrotte instelling aangaande het zalig worden en het behouden worden door de Heilige Geest in elkaar geslagen wordt. Die al zijn pretenties en zijn hoogmoed een doodsteek krijgt. Maar het uiteraard om zichzelf te handhaven tegen de vrije genade van God en zijn eeuwig welbehagen. Dat hij uit loutere gunst om de verdiensten van een ander zondaren zalig maakt. En wij altijd met onze ja maar dit en ja maar dat tussen zit. Als dat uit is. Als hij dat verstaat. Dat je eigenlijk geen voorstander van het woord der prediking, van het woord des evangelies, van het woord der genade bent. Maar dat je eigenlijk een versierde vijand bent. Die er in het hart helemaal niets van wil weten. Dat is ook een ontdekking. Dat is een ontdekking als wij dat we zo zijn. Want gevoel toch wel aan, het kan niet anders. Die in dit woord het leven mag vinden, in het woord des evangelies. Die op dat woord mag hopen. Ja, die zal toch ontdekt hebben in zichzelf dat hij eigenlijk al die eigen waan in elkaar zag vallen. Dat het woord haar kracht gedaan heeft in zijn leven en dat hij er niets van begreep. O geliefde, de apostel die tekent de grote waarde van het woord. Hoe zullen ze geloven? Geloof uit het gehoor het gepredikte woord. En toch hebben de Israëlieten het dan niet, ja, allemaal gehoord. En toch. Ja, nou mogen we zeggen, ja, maar merendeel, dat was niet uitverkoren. Maar dat wisten die mensen niet, geliefde. Dat weten u of ik niet. Dat staat ons niet op het voorhoofd aangetekend. Dat we het zijn of niet zijn. Want dat komt ergens heel anders. Dat is belangrijker, zou ik haar zeggen, in het heden, heden. Hij bepaalt wederom een dag en zegt, heden indien gij zijn stem hoort. Want dat komt hierin uit, geliefde. Je kunt wel zeggen, ze waren niet uitverkoren. Maar je kan ook zeggen, en dan spreek je dezelfde waarheid uit en na. Dan zeg je, oh nee, ze hebben geen behoefte gehad, ze hebben geen belang gehad, ze hebben geen waarde gezien in die enige offerande Christi hun voorgesteld in de offerande. Ze hebben zich verzet tot het einde toe tegen het heilige evangelie van God en deze dingen zijn ons geschreven tot voorbeelden, opdat wij zouden verstaan dat we als onbekeerde mensen kunnen we vroom praten over onze uitverkiezing en als we er niet bij horen, dan zullen we ook wel niet geloven. Maar wij beseffen niet dat ieder ogenblik dat wij niet geloven, God ons daarom verdoemt en vervloekt. Want vervloekt zijn wij indien wij niet geloven, degene die de Vader gezonden heeft. En waarom wijkt dan de geest zo ver van het woord en van een zekere rechtzinnige groep kerken soms? Waarom? Zie je nu het verband schemeren? Want als ik zo de waarheid ga belichten, dan roep je de voorstelling op bij je kerkleden, alsof het maar een spelletje is. We gaan naar de loterij als we naar de kerk gaan. Naar de loterij. En in die loterij, daar trekken we een nummertje. En de eeuwigheid zal het nog verklaren of dat ik het goede nummertje heb of niet. En het zal te hopen zijn dat ik het goede nummer en anders moet ik mijn pak maar dragen. Dacht u dat die lieve geest, de geest, die beloofd heeft zich aan het woord te paren, dat hij zich aan zulke waarheden komt te paren? En dat de afstand van woord en geest steeds groter wordt. En dat wat een zekere waarheid kan schijnen, een oorkussen gemaakt wordt voor alle mensen. En dan kun je zeggen, ja, maar daar trekt de geest zich niets van aan. En ja, maar de geest die staat daar boven. Ja, maar de geest wil met zulke verrotte zwaarden niet werken. Verstaat dat toch? Want de geest gebruikt zijn eigen wapen, dat is het woord van God. En als ik dat woord van God in stukken sla, of ik maak het stomp door mijn uitgewerkte dogmatische godsdienst, waarin ik het allemaal precies weet en precies voor kan stellen hoe het is en hoe het gaat en wat dan ook. Dacht u dat de Heilige Geest daar, hij kan wonderen doen, maar het is niet de gewone weg. Hij trekt zich daaruit meer en meer terug. Want Gods verkiezing verheerlijkt zich in de rechte prediking van zijn woord. Laat het toch eens tot u doordringen, tot mij ook. Waar het woord niet recht gepredikt wordt, daar heeft God weinig uitverkoren en zullen weinig mensen zalig worden. Maar als God het woord wil prediken, al is het een kleine of een grote plaats of gemeente, daar betekent dat ik heb veel volk in deze stad. Al gaat het door nood en door dood heen, maar dan door zijn woord. En als ik nu de brutaliteit heb om woord en geest uit elkaar te rafelen, dan krijg je als het ware in die degelijke kring, waar men het ook wel heeft over het woord. Maar ja, dat is niet zo bijzonder, dat woord. Maar de Heilige Geest, daar bereikt men precies het tegenovergestelde. Dat de Heilige Geest als het ware zijn afkeuring daarover doet blijken. En zegt, wat? Jullie hebben het over de Geest, maar wil je mijn zwaard stomp maken? Wil je mijn woord verkrachten? Wil je dat als een papieren paus van de tafel afschuiven? Wil je dat onderwijs eigenlijk maar een beetje aan de kant schuiven? Wil je de prediking laten worden een neerslag van wat de gemeente voelt en wat de dominee zo op beleefd heeft? Wil je dat doen? Hoe aardig en aangenaam het misschien ook ons in de oren mag klinken, maar is dat de basis van de dienst des woords en des sacramenten? Of is de dienst des woords, predik het woord van God, zijn woord. Dat zal de neerslag wel geven in onze harten. Maar mijn neerslag geeft het woord haar waarde nooit. Zo wordt het meestal gedaan. Ach, dan wordt er niet zo'n waarde gehecht aan de prediking als zodanig. Wel nee, dat is niet zo belangrijk. Dan wordt er ook niet zo'n waarde gehecht aan onderwijs. Wat men 20, 30 jaar geleden vertelde uit de catechismus, dat vertelt men weer. Er is geen verdieping, er is geen verlichting des geestes, er is geen klem, er is geen zwaard. Maar als de Heilige Geest in zijn werkplaats is, dan wil hij een zwaard gebruiken. En dat gebruikt hij ook. En dat is zwaard van zijn woord. En daar komt het nu door, geliefd. Ik weet wel, wij hebben nodig dat de Heilige Geest het hart opent. Maar als wij de Heilige Geest de sleutel uit de handen slaan, door zijn dierbare woord als het ware terzijde te stellen en met onze eigen inzichten en dogmatieken voor de dag te komen, dan geldt voor ons het woord, gij gaat zelf niet in en gij verhindert anderen die in zouden gaan. Dat is de scherpte, maar ook de oneindige waarde dat de Heilige Geest het geloof in de harten werkt door de verkondiging van het heilig evangelie. Dat heilig evangelie, daarvan zegt Luther, dat zullen ze laten staan. Want als dat heilig evangelie mijn dorre bekeringsgeschiedenis wordt, als het heilig evangelie mijn inzicht wordt en wat ik er al zo van voel, en als dat dan de heiligheid aan het evangelie moet geven, en dat dan als het ware bij de mensen het gevoel op moet roepen dat het echt is en dat het waar is, dan wijkt de Heilige Geest daarvan, al schrijft men tranen met tuiten, dan zijn nog krokodiltranen. Meestal wel. Al is er nog zo'n gevoeligheid in die dingen dan nog, dan is het niet recht. Want zie eens, geliefde, als wij als dienaren van het woord daarin, en de behulpsels of wat dan ook, want niet ik zeg de apostel, maar alleen de genade Gods die het is. Ik heb ten dat opzichte wel eens gezegd, en daar blijf ik bij, heren, ik heb het nooit goed gedaan, nooit goed gezegd, maar u zegt het goed, dat zal ik prediken, dat u alleen het goed doet en goed zegt in uw woord. Laat me het nastamelen. Maar voelt wel aan, als je in zo'n hoogwaardig gezelschap komt, of zo'n hoogwaardige gemeente, en je verkeert onder de prediking van het woord en je hoort niets. Je hoort alleen zeggen, wat een kostelijke gang vanmorgen. Wat een kostelijke gang, dit en dat. En ook, vanavond maar is je ooit alleen, zeggen gelukkig dat er nog niet zoveel zijn. Kijk eens. Dat is hemeltergend. Dat is hemeltergend. En dat we allemaal zonder pijn in onze buik in de kerk kunnen zitten, dat is erg. Omdat we niet in onze ingewanden aangeroerd worden. Omdat we de kop, de punt van het zwaard des geestes eraf geslagen hebben. Ze hebben eraf geslagen. En we zijn met al onze zwarigheden zijn we schouwers geworden van zachte dingen. En spreken we bedriegelijke woorden. En zelfs met onze tijdreders over de lompen onder de oksels waar we zo graag over spreken, hebben we niet door dat het zwaar des geestes als het ware geweld aandoen. Dat is het erge. Men meent juist dat men nog het goede zwaard heeft. Dat men nog het scherpe zwaard des woords hanteert. Door een stelling uit te spreken, heb je ooit zoiets gehoord? Dat moet dan het zwaar des geestes zijn. Als we een goede stelling uitspreken en zeggen dat we voor 100% dood zijn. Och ja. Dan hebben we het al eind gewonnen. Waar het de grote vraag van is of dat men dat gelooft. Meestal niet. Een stelling uit te spreken keer op keer van dit en van dat. Zo heeft men de val. Zo heeft men al de waarheden van het woord. Heeft men ontkracht. Door ze als het ware als klein geld te strooien in de gemeente. Daar ben jij gewend, dat is gewoon. Dat hoor je iedere zondag. Onze diepe dit en dat en de nooit begonnen eeuwigheid. Ja. Om die zwaarden die alleen zijn ten dienste van de Heilige Geest. Om ons tot de kern der zaak te ontroeren. En ons een steek te geven in ons hart. Dat hebben wij tot een soort gemeen goed gemaakt. Dat is erg. En dat de geest zich dan maar eens mag paren aan het woord, zegt men dan. Ja, maar de geest paart zich niet aan onze woorden in die zin. Er heeft de Heilige Geest geen, en dan weet ik wel, de Heer zal het zijn uithalen, maar het gaat allemaal ten onder. De duur gaat allemaal ten onder. En er ziet ook niets van over. En als je in je leven eigenlijk deze instelling hebt, dat het je niet kan schelen waar je woont, waar je kerkt en waar je onder het woord opgaat, dan ga je ten onder. Dan ga je ten onder. En dan hoef je niet bezig te houden met de gedachte, mijn grootvader was een goede man en mijn vader ook. Die van de Here afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Die zijn woord tekort doen, die doen zichzelf tekort. Dat is de waarde van het woord. Dat is het gereedschap van de Heilige Geest. Nou is hij nou in het natuurlijke leven. Dat weten metaalbewerkers, dat weten timmermensen, dat weten allerlei mensen wel. Dat weten ze wel. Als je nou als het ware een of ander gereedschap hebt voor een bepaald materiaal geschikt, voor een bepaald doel gemaakt, en je haalt dat ding uit de kast en je doet er van alles mee, werk wat helemaal niet aan de orde komt, doe je ermee, dan is het zo vernield. En als je het dan echt nodig hebt voor het werk waar het eigenlijk voor is, dan deugt het niet meer. Nou ja, dat is eigenlijk een zwak beeld. Een heel zwak beeld van het woord. Als je meent dat het woord een soort boek is waaruit ik mijn rechtzinnigheid moet gaan bewijzen, door in iedere predikatie bepaalde termen een bepaald aantal keren te herhalen week aan week, dan neem ik dat scherpe zwaard van de Heilige Geest en ik maak er een broodmes van. Zo bot aan alle kanten. Dan doet het niets. En dan kun je zeggen, ja, maar de geest die hebt daar een walging van. De geest houdt daar niet van. De geest onttrekt zich daaraan. Want de geest wil daarin als het ware het woord Gods doen zijn tot een zwaard. Dat woord Gods raakt. Daardoor paart zich de Heilige Geest aan het woord. Nou ja, dan zeg je wel eens, heb je dan alle vragen opgelost? Ik niet. Ik geloof dat het verderf is van de theologie en de dogmatiek. Dat men de vragen allemaal probeert op te lossen. Als het over de dood gaat, over het avondmaal. Men wil de vragen oplossen. Over de uitverkiezing. Men wil vragen oplossen. En iedereen heeft wat te vragen. En als je dan eens een keer een goede beurt maakt en je hebt weer wat gevonden, dan leg je het uit. Dan zeggen alle mensen, ja, dat is waar. Nou ben ik erachter. Nou begrijp ik het eigenlijk. Maar dan heb je nog net niets. Want de andere dag dan is er weer wat anders en dan begrijp je het weer niet. Maar voel je wel aan, dat is een schandaal. Als je dat heilig en goddelijk zwaard van het woord, de verkondiging van het evangelie, als je dat voor dergelijke doeleinden als het ware gaat gebruiken als een blikopener om uw vragen op te lossen en dit en dat. Nee, dat is niet, dat moet al zo niet geschieden. Ik kan ook al de vragen niet oplossen. Geen ene vraag kan ik oplossen, maar de Heere, dat is de God van zijn woord. En dan zeg ik wel eens, dominee, dan moet je eigen de vragen stellen. Kun je er genoegen mee nemen als je zegt, woord, geest. Ik preek gelukkig goed. Maar ja, er wordt niemand bekeerd, er is geen enkele vrucht. Ik zit met twee mensen aan het heilige avondmaal. Ja, och, dat er harten nog eens geopend worden. Nou ja, ben je daar dan zo in overtuigd? Ben je daar dan zo van verzekerd? Is dat dan geen zaak dat je zegt, heren, wat is er aan de hand? Ik ben uitgepreekt hier of zo. U hebt er de uwe uitgehaald, zeker of wat ook. Of is er niet een vraag, heren, heb ik uw zwaard niet krom geslagen in mijn eigen dwaasheid? Tuurlijk, dat kan. Je kan je zwaard gebruiken om op allerlei stenen des aanstoots te gaan kletteren. Dat wordt veel gedaan. Zwaard van het woord op allerlei toestanden en misstanden van land en van volk. En dan kun je de je gang gaan. Maar het is allemaal biggelhard en je vergeet dat tenslotte is je zwaard krom en de stenen liggen nog allemaal even hard als tevoren. De stenen des aanstoots liggen er allemaal nog hoor. Daar gaat er geen een op zijn. Maar in de kerk, de toevergadering tot de levende God, tot u, tot mij, kinderen, ouders en grootouders, die afgezonderd zijn van Gods wegen en daarin geheiligd, dat wil zeggen apart gezet, van deze grote wereld. Gij die daar staat in de werkplaats of zit van de Heilige Geest, denk eraan dat woord dat zal het doen. Het zal een scherp zwaard zijn in de handen van de Heilige Geest als u het woord gepredikt wordt. Want dan zal dat woord u toehouden, onbekeerd mens, niet alleen uw uitverkiezing of uw verworpen zijn, maar dat woord zal u daar steken in uw hart, dat u met heel uw fijn besnaarde gevoel en met heel uw degelijke godsdienst een vijand bent van de Heer Jezus Christus. Dat wil je niet weten. En daarom zal het zwaard van het woord je steken. Anders zit je tot als je 80 jaar bent, zit je als een verworpene aangenaam in de kerk te luisteren. Dan zeg je, de dominee heeft groot gelijk. Ik hoop dat nog eens gebeuren mag. Maar als woord gaat komen, het woord haar werking gaat doen, dan gaat er iets wringen in de harten. Want dan is het woord scherp. Dan kent het woord geen andere weg dan Gods vrije genade. Door het geloof in de Heer Jezus Christus omhelst. En daarbuiten, dan moet je het zelf uitzoeken. Daarbuiten, als God het niet verhoedt, dan neem je vandaag of morgen de vlucht nog. Dan ga je weg. Al heb je er 10 of 5 jaar onder gezeten, dan ga je weg. Kijk, en dat is nu het grote van het dierbare woord van God. En daarom zal de dienaar nooit kunnen rusten daarin, om woord en geest van elkander te scheiden. Maar hij zal de Heer aanroepen en zeggen, Heer, het is uw woord en gij hebt het beloofd. Mijn woord zal niet ledig tot me wederkeren. Het zal doen wat mij behaagt. Wil door dat woord de harten der mensen, kinderen aan gruizel slaan, de schellen van de ogen doen vallen. Want we kunnen de geest wel de schuld geven, of we kunnen het woord wel de schuld geven, maar wij zijn de schuldigen. Het woord is levend en krachtig en scherpsnijdend, maar mijn hart is zo doodsvijandig tegen God, daar ligt de schuld. Geliefde, wanneer wij zo met elkaar omgaan, dan komt er iets eigenaardigs wat niet na te bootsen is. Dan komt er iets eigenaardigs in de bediening van het woord en dat geeft u en mij, ik ben er zeker van, geeft u het gevoel in uw ziel, hier ga ik onder ter verderven of ik zal een God eeuwig mee groot maken van 2-1. Want dat is geen theologische formule. Dat is niet in een bepaald vat te gieten om het uit te leggen, hoe komt dat dan toch? Maar dat komt alleen als wij buigen mogen voor het woord des Heren. Al verstaan wij het geen eens. Ik zeg wel eens tegen de jongens, of je moet echt niet denken dat als je de Bijbel openslaat, je zegt, wat betekent dit en dat, dat ik je even antwoord kan geven. Helemaal niet. Helemaal niet. Daar loopt het ook niet over, hè. Of wij altijd een antwoord kunnen geven. Maar dit weet ik wel. Ditzelfde woord zal u en mij in de hoek dringen. En we zullen te gronde gaan aan dit woord. Of we zullen er door zalig worden. Omdat de geest erbij is. Daarom. Als de geest er niet bij is. Wordt het een akelige, dorre, dode formulering. Van iedere week. Dezelfde dosis termen. Voel je. Daar is de geest niet in. Daar ga je slapen. Daar ga je gewoon je weg. Daar heb je tenslotte nog best naar je zin. En de gemeente breidt nog uit ook. Want je kunt nergens zo goedkoop terecht als daar. Maar hier kun je niet goedkoop terecht. Wel misschien wat de collecte betreft. Maar niet wat de geestelijke zaken aanbelangt hoor. Dat kan niet meer. Dat is voorgoed afgelopen waar we dat woord gaan horen. En dan kun je zeggen. Ja, ik heb het niet gehoord. Mijn hart moet geopend worden. Zeker waar. Maar datzelfde woord zal uw hart dicht slaan. Of het zal het openbreken. En dat zal geschieden. Voel je nou aan, nou wordt de afstand tussen woord en geest, wordt kleiner. Nou kun je niet meer in tegenstellingen blijven spreken. Je kunt geen rechtzinnige dominee blijven met een grote gemeente met 2 bekeerde mensen. Want dan vliegen die andere 900 mensen, die vliegen je naar je strop. En die nijpen je keel dicht. En die klagen je aan, omdat je het woord niet predikt. En omdat je dat zwaar des geestes geweld aandoet. Als dat niet meer gevonden wordt, dan heeft God ons helemaal verlaten. Dan zou ik zeggen, laten we de vlucht nemen naar onze huizen toe en nooit meer ergens over praten. Dat kan wel komen, dat weet ik niet. Dat kan wel komen, lager dat deze aarde af zal lopen, weet ik niet, met ons en met anderen. Maar dat is dan ook het ergste wat je je in kan denken, dat is het laatste oordeel der verharding. Dan is er ook niks meer over ook. Dan kunnen de planken er gerust op. Maar eer dat het zover is, en zover is het bij u nog niet. Zover is het nog niet. Al zijn wij klein in getal, al weet ik ook wel dat wij dezelfde boze harten hebben, zover is het onder ons nog niet. Anders zouden we al lang niet meer bij elkaar zijn, mensen. Anders zou de Heere zo'n wonder nog niet gedaan hebben in onze dagen, onze ijdele dagen. Want dan suffen wij altijd maar door en we gaan maar door. Maar de Heilige Geest wil nog zijn gereedschap gebruiken en zijn woord. En nou worden de mensen die heel hun leven met een tevreden gezicht onbekeerd kunnen blijven, die worden ook nog boos en nog ontevreden. Ze zeggen, ja, maar, ja, daar heb je hem, Adam. Ja, maar, begrijp je. Want ik wil wel als een verworpene verloren gaan. Maar, kijk eens, ik wil het niet op mijn dak geschoven krijgen, dat ik die dierbare borg en middelaar de goot in schop. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik wil ook niet horen dat ik zijn dierbare sacramenten veracht. Want daar ben ik veel te degelijk voor. Daar heb ik een hoge achting voor. Daarom wil ik niet horen dat ik het bloed des Nieuwe Testaments onrein acht. Wat verbeeld die kerel zijn geweld. Voel je? Kijk, nou gaat het wringen. Nou gaat het wringen. En ik denk wel eens, hoe harder het wringt, hoe beter het gaat. Hoe beter het gaat. En als de Spaanders er van alle kanten af gaan vliegen en er komt een beetje roering in de brei, dan zeg ik, dan gaat het goed. En dan mag je misschien wel denken een ander, ja, maar jongens, dan gaat dat verkeerd zo. Die is er niet mee eens en die is er niet mee eens en die zal ook wel gaan. Daar hebben we niks mee te maken. Want waar het zwaard is, daar vliegen de Spaanders overal heen. Maar dit mag ik u wel zeggen. Dat die het woord verlaat, die zal in de vergadering der doden rusten. Die zal in de gemeente der doden rusten. Die het woord vraagt. Daarom, geliefde, hij werkt dat geloof door de verkondiging des heilige evangelies. Dat merk je toch bij de apostelen? Ze hebben niet geredeneerd. Ze hebben niet hun vragenboekje samengesteld. Wel nee. Ze hebben de boodschap, de zeer blijde boodschap verkondigd. Des evangeliums. En ja, was dat naar het vlees altijd moedgevend? Nee. Het was in hun handen dat ze dachten, zo denken we altijd. Zou het door dat woord kunnen geschieden? Dat woord, dat aan de ene kant gewone woord van God, zou het daar nou? En tegen alle verwachtingen in, aan dat rechte woord, paarde zich onherroepelijk de Heilige Geest en die maakte de harten open. Dat deed de Heere God. Het was ophoop tegen hoop. Het was een weg van sterven, van tegenslagen. Maar tenslotte glorificeerde toch het woord God. Dat deed het alleen. Het woord, het rechte woord. Want de Heilige Geest heeft er zich aan verbonden. Om door dat woord te werken. Nu, dan weet je vanzelfsprekend al. Dan kun je niet zeggen, dat begrijp ik niet. Want dan begrijpen wij heel goed. Dat, laat ik het nou maar heel gewoon zeggen. Als je nou jong bent en je zegt op een moment, het gaat mij goed. Ik heb andere verlangens. Kan ik begrijpen hoor. Ik bedoel, ik weet wel dat Adam nog nooit wat goeds heeft opgeleverd. Maar, laten we elkaar erbij zeggen, het loopt slecht af. Als je ouder geworden bent en begint te wringen in de kerk. Of je komt zo af en toe om de hoek eens een keer kijken en dan verdwijn je weer voor een hele poos. Dat je zegt, ja. Ja, ik mag toch ook wel eens graag wat anders horen. Het wringt met u hoor. Ergens wringt het. Je zult er niet onderuit kunnen komen, ook al doe je het. Ook al ga je heen. Dan zul je toch ergens, al ben je geen lid of wel het, dat je niet vrijblijvend hier hebt kunnen komen. Niet omdat het een bijzonder kerkje is, helemaal niet. Ook niet een bijzondere dominee, ook niet. Maar omdat het woord van God een hamer en een vuur is. En het levend en krachtig is. Kijk ja, verwar het nou niet met een zeker overwicht. Je hebt mensen, hoe harder ze tekeer gaan, hoe meer kracht gaat er vanuit. Ja, maar zo is het niet hoor. Wees daar even voorzichtig mee. Maar het woord. Of dat het kind het u voorhoudt, of de larreboer, of de schillenboer, of de dominee. Het woord. Dat woord, dat doet het in zichzelf. Het is een levend woord, staat er. Dat wil zeggen, levend en krachtig. Het is energiek en ergos en dynamisch. Maar het heeft de krachtbron in zichzelf. Het is een zaad. Er hoeft niets bij. Wat hebben we dan alleen nodig? Een klap van het zwaard. Een prik in onze harten. Het zwaard. Dan zelfs het woord overal wel voor. En het woord leert en onderwijst wel. U zegt, ik voel me beschaamd. Ik ook. U zegt, ik moest iedere dag in de Bijbel lezen eigenlijk. Veel meer. Ik doe het 4 keer. Maar ja, je zou toch eigenlijk... Och ja. Daarmee bewijs je dat je nog niet ontdekt bent aan uzelf en wie je bent. Ja, maar zegt een ander, toch voel ik daar in mijn armoede en mijn gemis. Woord en sacrament, tot werking en versterking van het geloof. Ach, waar gaat dat maar? Ja, nou. Maar daarvoor is het zwaard juist. Om u wakker te schudden. En te zeggen, hé, dat gaat niet goed. Dat is geen gemeente. Dat is geen gemeenschap. Om zo te gaan leven en handelen en wandelen. Nee, hoor het woord des Heren. En dan moet je niet te lang kletsen over allerlei praatjes van bekeerd zijn en dit zijn en dat zijn. Schiet je niks meer op. Want dan zeg je over 50 jaar zeg je dat nog, als je nog leeft. En anders dan lig je al in de hel. U zegt, ja, maar wat dan? Juist, zie je. Zie je het nou al? Je wordt al een beetje kostelig. Wat dan, zeg je? Dat komt omdat het woord steekt. Wat dan? Komt de mens voor de dag in de kerk nou niet zozeer, maar in zijn hart denkt hij dat. Wat dan? Wat moet je dan doen? Hij moet niets doen. Luisteren naar het woord des Heren. Hoor des Heren woord. Is daarmee goed te maken? Nee, het woord maakt het alleen maar goed. De Heren maakt het alleen maar goed. Maar ja, als je dat ook je eigen van de werkplaats uit terugtrekt en aan het gereedschap onttrekt, nou, dan zou ik zeggen, het klinkt profaan, dan heb je helemaal geen kans om bekeerd te worden. Dan heb je helemaal geen reden om te hopen. Dan heb je ook niet te denken, ik word misschien nog een keer dit of dat. Niets van het alles. Gij roeit hen uit die afvoereren. Wat dan? Ik zou zeggen, geliefde, als voel je eigen nou nog zo vijandig worden, of zijn. Als voel je nou nog zoveel tegenstand. Of dat je helemaal niets voelt, dat je een beetje slaperig zit te zitten. Wat dan? Dan zeg ik, blijf nog zitten. Blijf toch zitten. Haal de euvele moed niet tevoorschijn om u te onttrekken. Want in de werkplaats zwaait God de scepter en de Heilige Geest het zwaard. Vandaag of morgen. Ik heb hoop daarop. U zegt voor wie? Voor jullie allemaal. Allemaal? Ja. Omdat ik geloof dat de geest nog leeft en uitgaat en zwaard hanteert. Zeggen, dat zou te groot zijn. Nee, voor hem is geen ding te wonderlijk. Geen ding te wonderlijk. Er zijn ook huichelaars. Ja, maar ze zijn nog onder het zwaard. Misschien vandaag of morgen worden ze eraan ontdekt. Aan een ingebeelde godsdienst. Ja, maar er zijn toch nog mensen die... Oh, misschien worden ze eraan ontdekt. Dat ze verworpenen zijn. Dat ze Esau zijn om eeuwig als Jacob God te prijzen als Israël. Oh nee. We zeggen wel eens. Ja, je hebt zo'n rijmpje moed verloren. Veel verloren. Bloed verloren. Meer verloren. Ziel verloren. Al verloren. Maar we zijn in het heden der genade. En dat heden der genade. En die aangename tijd. Die wordt niet bepaald. Omdat wij dan nog een kansje hebben om het aan te nemen. Omdat wij dan nog een kansje hebben om tot bekering te komen. Nee. Maar wij leven in de tijd van Gods genadezwaard. En van het woord dat uit zijn mond uitgaat. Dat is de wel aangename tijd. En die daar nog onder verkeert, die mag wanhoop aan zichzelf... Maar die hoeft niet te wanhopen aan de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die doorgaan. Om zalig te maken. Een schare die niemand tellen kan. Maar wee ons. Wee ons. Dat ons niet overkomen het woord waarvan de apostel spreekt. En zij konden niet ingaan. Vanwege hun ongeloof, hun vijandschap tegen Gods vrije genade. Ja, dat blokkeert de weg. Verkiezing en verwerping, ja. Ja, ja, maar voor mijn voeten, voor mij in de praktijk van dit leven, vandaag, morgen. Wat is de muur, mijn dodelijke verzet, mijn vijandschap, mijn afkeer tegen God en zijn gezalfde? Daarom zal de koning eenmaal zeggen, gij, die niet gewild zou hebben dat ik koning over u zijn zou, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Amen.